Maand van de geschiedenis.
Ja, ook aan tafel schrijfster Christine Otte. Ik zei al, ze is een van de ambassadeurs van het 1250-jarige Deventer. Goedemorgen, Christine.
Goedemorgen.
Terug in Deventer. Even voor we het over Deventer gaan hebben. Afgelopen week, afgelopen donderdag geloof ik, is een verfilming van een boek van jou in première gegaan, Raphaël. Heb je hem al gezien?
Ja, natuurlijk. Ja, ik heb hem een paar keer gezien. Ja. Ja, ja. Vergrijpende film, hoor.
Ja, vertel even heel kort waar het over gaat.
Ja, het is gebaseerd op een waargebeurde liefdesgeschiedenis... tussen een Brabants meisje, gewoon meisje, met een Tunesische man. En tijdens de Arabische lente. En hij kan... de grenzen gaan dicht. Zij zit in Nederland en hij maakt een soort Odysseus-achtige tocht. Bootjes, illegale kampen en... om bij de geboorte van hun kind te zijn.
Ja, en het is, zoals jij zegt, aangrijpend verfilmd.
Het is heel aangrijpend. Tenminste, ik ben nu een paar keer bij geweest... en het publiek is na de hand eigenlijk helemaal stil. En moet
en dan
ook,
denk jij,
ook wel huilen. Dat is echt goed.
Wat denkt Christine Otte dan? Dat heb ik toch met mijn boek, maar...
echt niet. Nee, het is ook niet een strikte boekverfilming. Het is boek en film, dat is het leuke. Het is eigenlijk een gezamenlijk project. Het is op hetzelfde waargebeurde verhaal gebaseerd... maar de film is apart ontwikkeld van het boek. Maar het is absoluut aanvullend en heel leuk... omdat je in een roman kan je natuurlijk iets heel anders doen dan in een film.
En vanaf wanneer is de film te zien?
Die is net uit.
Afgelopen week.
Okay. Gaat hem allemaal zien, want het is echt, het is echt de moeite waard.
Goed, van de film naar Deventer. Jij bent ambassadeur van 1250 jaar Deventer. Maar ik meen in het boek wat je zelf voor je hebt liggen... dat je daarin beschrijft dat je op je 18e... direct na de middelbare school de stad zo'n beetje ontvlucht bent.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Nee, ik wilde echt zo snel mogelijk weg naar het westen eigenlijk, over de IJssel.
Daar hebben meer mensen last van in dit gebied, hoor.
Ja, nee, tuurlijk. En je wilde ook uitvliegen, maar je wilde sowieso de wereld in ook. En dat had ook wel een beetje met mijn familieomstandigheden te maken. Wat ik trouwens ontzettend leuk vind met Perzië. In de fabriek waar mijn vader werkte, daar werden de tapijten voor de Sjaar gemaakt.
Ja, echt waar?
Ja.
Dit verzin je ter plekke.
De mokettenindustrie Deventer.
De Perzische tapijten werden niet in Perzië gemaakt, maar in Deventer.
Deventer. Okay. Zoals heel veel Afrikaanse stoffen in Tilburg volgens mij worden gemaakt.
Dus we hebben niet alleen Deventer koek, maar we hebben ook Deventer tapijten. Ja. Goed, we hebben weer wat geleerd. Dat boek wat je voor je hebt liggen, dat gaat voor een groot deel... het gaat over je vader, over je moeder... maar het gaat ook voor een groot deel aan de hand van de familiegeschiedenis... ook van je opa en oma, over de geschiedenis van Deventer. Het boek heet Om Adem te Kunnen Halen. En jij beschrijft daarin ook bijvoorbeeld de jaren 30 van de vorige eeuw... het milieu waaruit jij en je familie voortkomt. Een links arbeideristisch milieu... Je schrijft zelfs dat Deventer het Moskou aan de IJssel werd genoemd?
Ja, dat is zo. Want een heel groot deel van de arbeidersbeweging... die vindt echt zijn oorsprong hier in Deventer. Tenminste, Deventer heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. En bijvoorbeeld de RSAP, de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij... van Henk Sneevliet, die zal niet veel mensen nog kennen.
Het is een heel klein splinterpartijtje. Hè?
Ja, maar die had hier dus, zat gewoon in de gemeenteraad met een paar mensen. Ze zijn ook allemaal vermoord in de oorlog.
En het congres van Deventer.
Nou, het was natuurlijk een industriestad. Dus op 1 mei zagen de straten rood van de rode vlaggen. En dat was daar zo in bijvoorbeeld de buurt van mijn vader, het Rooi Dorp. En Knutteldorp van mijn moeder. Dat was gewoon. Je was of sociaaldemocraat of anarchist of communist. En atheïst. En mijn moeder dacht dat Domla Nieuwenhuis haar opa was... omdat er zijn portret boven de eettafel hing.
Ja, dat was in
Knutteldorp. En dat was heel gewoon,
Dat was in Knutteldorp. En
Knutteldorp dat was weer die naam is J.C. Ja. Knuttel, dat was de architect ervan. En dat was de buurt hier niet zo ver vandaan.
Ja, en jij bent dus ook in zo'n gezin opgegroeid. Jij kreeg dat ook allemaal weer, dat linkse erfgoed... met de paplepel ingegoten?
Ja, nou, ik denk dat ook eigenlijk in je DNA... want mijn overgrootouders die waren al zo, dus ik weet...
Je kan er niks aan doen, wat ik zeg.
Ik maak er een grapje van. Ja. Maar het is wel zo. Ik weet van mijn opa, die kwam uit een katholiek milieu... maar die werd communist en... En maar mijn grootmoeder die kwam echt uit zo'n anarchistisch geheelonthoudersmilieu. Maar mijn ouders waren eigenlijk, ja, die waren wel, ja, die waren gewoon, dat was gewoon een gegeven dat je heel links was. Maar die waren, ja, mijn vader was tegelijkertijd
maar,
ook.
Weet je, Christine, je hebt wel eens kinderen die tegen hun ouders in opstand komen.
Tuurlijk. ik ben niet voor niks weggevlucht, natuurlijk. Nee, tuurlijk. Maar daar ben ik niet tegen in opstand gekomen, nee. Denk ik. Want ik zie dat wel als ik denk aan mijn grootvader bijvoorbeeld. Dat waren allemaal hele gewone mensen. Gewoon onzichtbare mensen. Maar wel heel betrokken en heel bewust. Ik weet dat bij mijn grootouders dan er stond. De Rode Bibliotheek, boeken voor arbeiders. En dat waren dan de levensgeschiedenissen, romans over het Parijs van anarchisten in Parijs. Dat soort romans. En
ja, dat was een anarchistische boekenreeks. Ik geloof van Dobla Niewaas en Gerard Reinders die dat uitgaven.
Ja. Maar ik ben ook wel trots op die achtergrond eigenlijk. En mijn opa was een worstelaar, een acrobaat. En die was in de oorlog een beetje. Zo liep hij met een pistool rond, die redde mensen uit. Weet je wel? Ik denk, daar schaam ik me niet voor, nee.
Het was spannend ook.
Het is een beetje geromantiseerd natuurlijk. Maar ik ben er ook wel trots op. Ik bedoel,
En kreeg je ook cultuur mee? Lezen, dat soort dingen thuis?
Ja, heel erg. Mijn vader die las heel veel. Mijn vader kwam uit een heel, heel erg arm milieu. We waren ook heel politiek geëngageerd, van de RSAP-achtig. Maar die waren echt heel arm. Maar hij was heel slim en hij wilde eigenlijk dichter worden of schrijven. Maar dat zat er echt niet in. Maar hij las wel veel en hij las ook al de krant en speelde dat. En ik als kind kreeg drie boeken. De Negerhut van Oom Tom en Alleen op de Wereld en Robinson Crusoe. Dat waren de eerste romans. Ja. En ik weet wel, volgens mij heb ik toen besloten dat ik romanschrijver zou worden.
Toen al,
ik herinner me nog wat dat deed. Dat je gewoon.
Want je beschrijft ook dat je ouders toneel speelden. Dat ze bij een toneelvereniging zaten. Ons Genoegen. Dat inspireerde je niet? Je wilde geen actrice worden?
Ik heb ook wel toneel gespeeld. Ja. Maar dan op een gegeven moment was het top op dezelfde avond. Dat je moest repeteren. Dan wou ik niet meer gaan. Nee, maar zij speelden. Dat was heel wat anders dan nu. Hè. Dat kun je niet meer voorstellen. Van die toneelvereniging Ons Genoegen op Knutteldorp. Dat speelde bijna semi-professioneel, want ze speelde Tennessee Williams. Mijn moeder was Blanche en mijn vader was Stanley. Zo hebben ze elkaar bijna leren kennen. Ja, dat is. Uiteindelijk is het niet opgevoed vanwege de seksuele. Het was te erotisch, maar ze hadden les van de vader van Rutger Hauwe, Arend Hauwe. Die was door de oorlog echt, maar zijn carrière was eigenlijk kapot gemaakt. En hij stortte zich helemaal op dat amateur. En die verheffing van de arbeidersbeweging, dat zat hierin. En dat is natuurlijk helemaal.
Kwam Rutger Hauer ook uit Knutteldorp?
Nee, Rutger Hauer niet. Die kwam uit Amsterdam. Maar hij en zijn vrouw Teunke, Arend Hauer en Teunke Hauer, die reisden zeg maar het land door. En die gaven daar op hoog niveau theatercursussen, zeg maar.
Ja.
En mijn ouders, die hadden dan les van hun.
Ja, als ik dit zo hoor, denk ik, waarom ben je hier weggegaan eigenlijk?
Ja, nou ja, mijn vader die was ziek en ik wilde gewoon studeren. En hier was toen helemaal geen universiteit of iets anders. En ik ben dus dat was een reden. Maar mijn vader die is eigenlijk een beetje verknipt geraakt, denk ik, door zijn eigen achtergrond. Hè. Die schaamte over zijn armoede. En hij was altijd een vreemde eigenlijk in zijn leven. Weet je, hij kwam dan terecht in de, wat in onze familie dan de hogere kringen. En daar voelde hij zich vreemd. Hij schaamde zich eigenlijk voor de armoede waar hij uitkwam. Maar dus die ontwikkelde een angststoornis en dat was heel serieus. Dus hij zat in een psychiatrische inrichting.
Dus dat vlucht je ook van huis.
Ja, natuurlijk. Het was heel moeilijk om daarmee op te groeien. Ja, dus je wilt gewoon weg daarvan. Ik wil eigenlijk geen geschiedenis hebben.
Ja.
En pas later ben ik weer eigenlijk teruggekomen en heb ik me om adem te kunnen halen geschreven. En ben ik ook al die mensen op, zeg maar in Knutteldorp en al die oude kennissen van mijn ouders ben ik gaan interviewen. Omdat ik die geschiedenis, juist die arbeidersgeschiedenis hier in Deventer, die wilde ik vastleggen. Want ik denk van straks is het allemaal weg. En dan denken ze, lijkt het alsof het nooit heeft bestaan bijna.
Nee, dat is heel nuttig, want het is ook al bijna weg inderdaad.
Ja, ik zat erover na te denken. Want mijn moeder zit nu in Humanitas hier. Dat is een verzorgingshuis. En daar voel je dat nog heel erg. Want dat is nog heel erg die Dat is een soort sociaal-democratisch huis. Maar daar voel je gewoon dat dat nog heel erg daar is. Gewoon. Dus dan kun je... Maar dan, ja, al die mensen gaan natuurlijk binnenkort dood.
Ja, we helpen ons ondertussen gewoon met GroenLinks en de SP. Ja,
ja. Maar dat linkse DNA, dat heb je uit Deventer meegenomen. Want jij woont nu weliswaar in Amsterdam, maar daar doe jij ook allerlei dingen om de mens te verheffen. Toch? Bel maar boek.
Nou ja, nee, maar ja, om de mensen te verheffen. Ja, ik hoop toch altijd dat je niet... Ja, je leeft niet alleen maar voor jezelf of zo. Ja, ja, het is toch wel heel mooi als je een connectie aangaat met andere mensen. Ik ben sowieso meer geïnteresseerd in verhalen van mensen... Ja, waar wat mee is, net als met mezelf. En met mij is ook wat. Weet je wel, ja, dat zit er wel in. Dat ook een beetje opstandig en niet de gebaande paden zoeken.
Ja, het gaat nooit over, hè, als het er eenmaal in zit. Ja. Maar ja. Paul noemde net even Bijlmer Boek. Dat is een soort maandelijkse talkshow die jij in het hartje Bijlmer doet... met muziek en weet ik wat, en literatuur en zo meer. Ja,
ja. En dat is deze maand staat Bijlmer Boek ook in het teken van de Black Achievement.
Black Achievement Month. Ja, Aquasi is ook de gast geweest bij Bijlmer Boek.
Ja, hij is daar. Ja. Hij zit hier ook aan tafel. Hij is daar ambassadeur van. Dus jullie kennen elkaar daar ook van.
Ja. Zeker.
Ik kennen elkaar. Wat sterk hard. Ik lekker hard staan in de kerk. Mooi. Ja.
Nee. Ja. Nee, maar Bijlmer Boek, dat begon 7 jaar geleden. En toen was natuurlijk de letteren... Nu wordt iedereen een beetje wakker van, er moet iets veranderen. En maar toen was het helemaal dat de literatuur en de letteren... was zo'n witte wereld. Het is nog zo, hoor. Mm-hmm. Alleen nu staat men er meer open voor. En mensen komen gewoon zelf. Ik bedoel, dat is gewoon een kwestie van tijd. Maar toen was het echt zoiets van, oké... Ik was al thuis in de Bijlmer vanwege mijn werk. De laatste dichters en ander werk. En laten we gewoon een revue beginnen met een, niet alleen een mix van genres. Dus niet alleen maar boeken, maar ook spoken word, poëzie, theater, cabaret. En dan gewoon een echt gemixt. Dus ook alle Afro-Nederlandse schrijvers. Van alles. En dat is vanaf het begin is dat ze hebben we volle zalen. En dat is ontzettend leuk. Ja. En iedereen die wil daar ook wel komen.
Ja. Maar luisteraars die denken, daar wil ik ook een keer heen. Er is nog wel plek voor.
Dat... Absoluut. Ja. Nou, dan hou je het in de gaten. Hou mijn dingen in de gaten. Dan kun je vanzelf een keer komen. Dat is ontzettend leuk.
Goed. Nou, even afsluitend over Deventer nog. Je komt nu wel weer regelmatig in die stad. Is er nog iets te bespeuren van dat rode DNA? Of is het hier helemaal afgelopen?
Nou, er is absoluut. Bijvoorbeeld dat Humanitas. Hè, dat is uniek in Nederland en in de wereld. Het heeft net een tweede prijs voor het één na beste verzorgingshuis in Europa gehad. Daar trekken ze zich niks aan van Den Haag. Daar doen ze gewoon bepaalde bezuinigingen voor demente mensen. Doen zij gewoon niet.
Het is een verzorgingshuis. Dus.
Verzorgingshuis, daar wonen studenten tussen ouderen. Daar wordt echt vanuit liefde gewerkt. Het kan. Het is gewoon fantastisch daar. Ik voel het als mijn thuis. En dat is iets... Ja, dat zie ik als in de traditie van Deventer. En dat vind ik heel mooi. En pas geleden zijn er straatnamen vernoemd naar vergeten linkse verzetstrijders. Want die werden na de oorlog, toen het communisme natuurlijk helemaal fout was, werden die vergeten. Nou, daar is nu een werkgroep vergeten linkse verzet. En dan worden straatnamen daarna genoemd. En dat is toch, ja, dat vind ik toch mooi.
Ja, goed. Deventer, toch nog een beetje het Moskou aan de IJssel. Christine Otte, bedankt.